televisie. Dus we denken niet dat die weg daar hiermee komt. Maar ik vind het wel principieel bezwaarlijk als zonder kanttekening die weg wel in die visie verwerkt wordt. Dus ik heb daar wel mijn vragen bij. En nou, laat ik het beginnen met een basale vraag. Neemt u de burcht in zijn volledigheid ook mee in die mobiliteitsvisie? En concreter, als de gemeenteraad dus niet in gaat stemmen met die weg over de driedaagse, wat dus nog wellicht een optie zou zijn, dan ben ik ook wel heel benieuwd of het college gekeken heeft naar een plan B, andere mogelijkheden over ontsluitingsweken in dit geval specifiek de burcht fase 2. Want u stelt deze visie nu vast zonder echt verdere verkeersonderbouwing. Het enige dat u zegt is eigenlijk dat bestaande wijken niet extra belast moeten worden. En nou, dat snap ik ook, dat vind ik ook prijzenswaardig dat dat een uitgangspunt is. Maar wat dus als die weg niet gerealiseerd gaat worden? En dat hangt dus weer samen met die mobiliteitsvisie. Maar ik denk dat het wel een belangrijke is om dat ook weer mee te nemen, deze ontwikkelvisie. Het hangt gewoon allemaal samen. En een verdere concrete vraag ook over het verkeer, voorzitter, is wat wil het college qua verkeer? En dan heb ik het over het verkeerskruispunt tussen Burcht, Burchtstraat en Beatrixlaan. We hebben al verschillende ideeën daarover gehoord. Gaat die afgesloten worden of alleen voor fietsers of laten we het zoals het zo is? Ik denk dat dat een hele belangrijke is en dat die ook wel echt meegenomen moet worden, ook in deze visie. Omdat dat natuurlijk een kruispunt is dat heel dicht ligt bij een scholencomplex, waarop specifieke tijdstippen gewoon grote getalen aan kinderen vertrekken van school. Dus een helse verkeersdrukte daaraan creëren is het laatste wat we moeten willen. Dus ik ben wel heel benieuwd of het college al enig zicht heeft op wat er met dat kruispunt zou kunnen gaan gebeuren, voorzitter. Duurzaamheid en klimaat. In het voorstel staat dat nieuwe woningen minimaal 0 op de meter moeten worden. En ik vond het wel grappig om te lezen, minimaal 0 op de meter. Want wellicht is het niet zo bedoeld zoals ik het interpreteer. Maar ik denk dan al gauw dat ieder huis daar een netto energieproducent gaat worden. En we hebben er net al een flinke discussie over gehad. Als we al die elektriciteit weer het net op gaan sturen, dan zeg ik niet doen, want dat gaat niet. Maar het is wel heel interessant om te kijken of wij die energie of die elektriciteit direct weer kunnen leveren aan bijvoorbeeld omwonenden andere wijken in Boekel, aan die elektriciteit leveren aan Boekel. Of dus kunnen gaan kijken, kunnen wij die elektriciteit op gaan slaan op een bepaalde manier. Dan komen we dus ook weer terug bij die discussie van net. Nou, ook een grappig woordgrapje. U had het net ook inderdaad. Hè? We kunnen gaan kijken of we straks in bestemmingsplannen ook met die accu's en energieopslag kunnen gaan werken. Nou, neem dat ook vooral mee in deze ontwikkelvisie. Ga onderzoeken en grijp de nieuwste middelen aan om zo duurzaam mogelijk, maar niet door het net te overbelasten, aan de slag te gaan met duurzame elektriciteit. Dus nou, ik ben wel benieuwd wat de wethouder dan concreet vindt van die minimaal 0 op de meter woning. Ik ben hartstikke benieuwd of hij je ook mee wil nemen, dus om ook andere wijken of andere huizen in Boekel daarbij mee te nemen. In de visie komt terug dat gestimuleerd gaat worden met circulaire materialen om te bouwen. En zoveel mogelijk groen op particulier terrein ontwikkelen. En dat vind ik een hele goede, dat vindt de DOP echt een goede intentie. Maar stimuleren is stimuleren en de Boekelse bouwer is naar ik ken ook wel vrij eigenwijs. Die wens kunnen wij onderstrepen, maar we zijn ook benieuwd of we wat concreter kunnen gaan worden en of we ook het een en ander vast kunnen leggen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een overeenkomst met een projectontwikkelaar. Dus dan is mijn vraag aan de wethouder, wil de wethouder gaan onderzoeken of we dan ook het een en ander over circulair bouwmateriaal en groen in tuinen vast kunnen leggen als we straks aan de slag gaan? Ik snap dat daar nu nog niet concreet op geantwoord kan worden, maar het is wel belangrijk om dat mee te nemen als we straks weer aan de slag gaan met de visie. En dan ga ik er gemakshalve even vanuit dat die aangenomen wordt. Nou, het hangt ook weer samen dus met dat duurzaamheidsplan. Kunnen we dus gaan kijken of we dat er kunnen eisen, die zoveel procent hergebruikte materialen of zoveel procent bouwoppervlak moet groen zijn. Ik ben heel benieuwd of dat meegenomen gaat worden in de burcht. En dan het ene laatste puntje, voorzitter. We hebben het over risico's. De risicotabel staat op pagina 33. En daar vallen ons wel een paar zaken op. En ik denk dat die wel heel belangrijk zijn om mee te nemen, juist in een visie. Omdat die risico's natuurlijk ook van tevoren heel duidelijk moeten zijn en we niet achteraf verrast moeten gaan worden. En het eerste wat ons opviel als DOP in die tabel is nergens terug te vinden wat de geologische risico's zijn bij het bouwen op of nabij een actieve breuk. En ik licht het even toe. In dat plan wordt de aanwezigheid van de peelrandbreuk eigenlijk beschreven als een heel interessant natuurverschijnsel met aantrekkelijke landschappelijke eigenschappen. Nou, dat klopt ook, dat is het ook. En het is echt te prijzen dat deze breuk zo'n mooie rol krijgt, zo'n mooie plek krijgt in dit plan. Maar er wordt helemaal niet gerept over het feit dat deze breuk ook een actief geologisch verschijnsel is. En actief betekent gewoon dat er bewegingen plaatsvinden langs die breuk. En deze bewegingen kunnen de grond rond de breuk opduwen, laten verzakken. En beide situaties zijn nadelig voor bestaande en nieuwe bebouwing in het gebied rond de breuk. En ook in de zin van waterhuishouding is dit gewoon een heel... het is misschien geen groot risico, maar mocht dat risico realiteit worden, dan is de impact wel heel groot. Die breuk is ook beperkt doorlatend van water, daarmee kennen we grondwaterstanden, et cetera, daar zit een groot verschil in. Omdat die niet veel water doorloopt, is er een groot verschil in waterspiegel. En verstoring van dat gebied, de verstoringen bij het bouwen of na het bouwen rond die breuk, kan grote gevolgen hebben voor grondwaterstromen en waterhuishouding. Die kans is wellicht heel klein en natuurlijk zijn we met z'n allen daar voorzichtig. En zal er natuurlijk ook wel nagedacht worden als er straks gebouwd gaat worden. Dus ik zal niet zeggen dat risico is op schaal van 1 tot 10 een 7. Dat zal het niet zijn. Maar de impact, als daar een keer iets goed misgaat, is dat wel een hele grote. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we daar bewust zijn van dat risico. En dat ook mee gaan nemen, want als er iets misgaat, waar leggen we die aansprakelijkheid neer? Risico's ten aanzien van geur. Geur, daar hebben we het al vaker over gehad. En dan kijk ik ook even wethouder Buijs aan, omdat dat natuurlijk ook deels in zijn portefeuille valt. Kijk, ik lees enerzijds in het raadsvoorstel, uitgangspunt was en blijft dat er in het plangebied een gevestigde pluimveehouderij wordt verplaatst. En het blijkt dat er met die maatregel over een groot deel van fase 2 een acceptabel geurniveau voor wonen realiseerbaar is. Nou, dat vind ik vrij positief, maar anderzijds staat er ook, er zijn met name risico's te benoemen op het gebied van bodem, verwervingen en het terugdringen van geurbelasting. In de risicotabel staat de volgende risico. De geursituatie in fase 2 wordt niet voldoende opgelost, kans 4, impact 7. En dan ben ik wel heel benieuwd wat dan die concrete situatie is. Is het een significant risico dat wij echt hinder gaan ondervinden van de geursituatie? Of is dat risico, valt dat wel mee? Dat is denk ik wel een belangrijk om duidelijk te hebben. En verder ook ben ik heel benieuwd naar de echte actuele stand van zaken. Wat is nu het zicht op de geursituatie in dat gebied? En zijn de huidige geurnormen daar ook acceptabel? Als we in ons achterhoofd houden dat daar gewoon gebouwd gaat worden richting een buitengebied. Ja, want het plan wordt voornamelijk ontwikkeld op de kernrandzone. We hebben dus die grens van Zeevoordeur. En we zitten vlakbij een landbouwontwikkelingsgebied, Waterdelweg, met de norm van 10 odeur. En deze wijk krijgt een formaat waarvan je denk ik best wel kan zeggen dat het gewoon een wijk wordt en praktisch gewoon komgebied wordt. En ik zie daar dan toch best wat risico en vind voor een woonwijk een norm van 7 odeur toch niet iets om heel enthousiast van te worden. Dus wat kunnen we dan doen om die geursituatie op te lossen? En ik neem aan dat u, want u spreekt toch over het, ik kijk even het college aan via de voorzitter, u spreekt toch over het oplossen van de geursituatie, dat u daar al over nagedacht heeft. En ik ben wel heel benieuwd of daar al het een en ander uitgekomen is. En om het even nog wat fundamenteler te vragen weer, is het verantwoord om zoveel woningen te bouwen zo dicht bij het bovenste huis aan Waterdelweg, waar gewoon ook heel veel agrarische activiteit is? Het is echt een flinke wijk als we weer even rekening gaan houden met die 630 woningen. Er zit een zeker risico in, denk ik. En ik denk dat dat ook moeilijk te ontkennen is, dat we met de huidige regelgeving die er bestaat, en niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit Rijk en provincie, dat we hier een soort situatie, ja, toch zoals op de Els gaan creëren. Misschien niet zo extreem, maar wel dat er gewoon een knelpunt gaat ontstaan tussen enerzijds belangen vanuit bewoners, wonenden, en anderzijds agrarische activiteiten, landbouwers, boeren. Een wijk vlakbij een aantal flinke stallen moet je niet willen. Dat is gewoon niet rechtvaardig. Enerzijds voor woningzoekenden was voor hen niet fijn als zij een woning in een gebied dat stinkt aangeboden krijgen. En daar dus moeten kopen omdat de ruimte op de woningmarkt zo krap is. Maar anderzijds natuurlijk ook niet rechtvaardig voor boeren. Want zij worden op verschillende terreinen dan ook weer beperkt in hun mogelijkheden. Dus nogmaals de vraag, en eigenlijk aan beide wethouders, is het dan wel verantwoord om zo dicht bij het buitengebied zo'n flinke woonwijk neer te zetten? En als ik nog eventjes de risicotabel in zijn geheel bekijk, dan slik ik toch ook wel even. Er staan echt forse risico's in de plan. Kans 6, impact 8. Kans 8, impact 6, et cetera. En er zit dus ongetwijfeld ook een soort totaliteit aan gevolgen aan dit plan vast. En daarom vraag ik toch ook aan de wethouder. Wat zouden in totaliteit dan die gevolgen kunnen zijn? Zouden er gewoon fors minder woningen gerealiseerd kunnen worden? Of zouden we kunnen spreken over jaren vertraging? Of iets heel anders? Nou, onder de streep vinden we woningen in een groen gebied een heel mooi idee. Maar we hebben gewoon een pakket aan zorgen. En de omvang van het project is denk ik daar de belangrijkste van. Is dit toch niet veel te veel voor dit gebied? Nou, we gaan in ieder geval niet in een slakke tempo te werk. En daarvoor prijs ik ook echt wel het college en het team van ambtenaren. Ik prijs echt hoe voortvarend en enthousiast er te werk gaat. Maar voor ons is nog niet alles meteen positief. Maar we hebben veel vertrouwen in dat wellicht wel veranderd kan worden. Dus ik ben eigenlijk hartstikke benieuwd naar de antwoorden. Dank u wel, voorzitter.
Dus het woord aan u, wethouder Tielemans.
Ja, dank u wel voor uw inbreng in eerste termijn. Ontwikkelvisie, de Burgt fase 2. Voor u ligt de visie met een integraal plan voor de tweede fase van de Burgt. En de vraag is natuurlijk waarom nu? En die vraag heeft u zelf al beantwoord. Het is van belang vanwege de WVG die anders in september dit jaar zal verlopen. Dus wat dat betreft beseffen we allemaal het belang om deze visie vast te stellen. En ik hoor over het algemeen ook positieve geluiden, dus daarvoor dank. Wat zit er nu in die visie? Ja, natuurlijk, wat gaan we bouwen? Aantal soort woningen. Zoals net ook al genoemd door partijen, hebben wij daarvoor onderzoek gedaan via de firma Compane. Overigens, dat onderzoek is ook gedaan samen met de inwoners in Boekel en is afgelopen jaar nog een keer herhaald. En zoals u zelf ook al zegt, dat geeft aan dat er een behoorlijke druk op de woningbouwmarkt is. Hoe ziet het eruit? Ja, hoe gaan we ongeveer het gebied invullen met wonen? Met groen, ook daarvan heeft je een aantal voorbeelden genoemd. En verkeer, ontsluiting, et cetera. Daarvan kan ik u zeggen dat wij in oktober in de gemeenteraad willen komen met de eerste kaders van die mobiliteitsvisie. En zoals hier ook genoemd, wij hebben geprobeerd om hierin ook rekening te houden. En zometeen zal ik daar nog even op ingaan. En wij kunnen daar ook flexibel mee omgaan. Een stukje duurzaamheid, wat door verschillende partijen genoemd is. Planning en financiën. En als je kijkt naar de historie van Woonwijk de Burgt, daar waren wij allemaal zelf bij in 2018, toen we aangegeven hebben dat dit het gebied zal zijn waar wij de uitbreiding zullen laten plaatsvinden. En wat dat betreft hebben we als raad heel bewust dit gebied de Burgt aangewezen als uitbreidingsplan voor de komende jaren. Op een gegeven moment met veel verven aan de slag gegaan, met een werkgroep ook het vlekkenplan gemaakt en dat vlekkenplan staat nog steeds als een huis. Ook daar een paar elementen die u zelf al noemt. De perronbreuk, de buurtschappen en in feite geeft dat al een beetje een kader voor hoe die wijk eruit gaat zien. En dat is ook nu weer als kader gebruikt om een verdere invulling te geven. Op het moment dat je aan de slag gaat, dan merk je dat er wel bepaalde ook risico's zijn. Want dat hebben wij afgelopen jaren natuurlijk ook al gezien. Je ziet dat verwerving niet altijd even snel gaat. We hebben op basis van geurberekeningen een duidelijke splitsing gemaakt tussen fase 1 en fase 2. En dat helpt ons ook eerlijk gezegd wel. Ook als we naar de regio gaan, dan merk je gewoon dat, en ook de provincie die zei, jeetje, wat gaat Boekel nou doen? 600 woningen, dat is veel en veel te veel voor Boekel. En door dat gebied op te splitsen in verschillende fases en deelfases, heeft dat ons echt geholpen in de planprocedurefase. Als je kijkt, bestemmingsplan fase 1a, waren we allemaal bij, ook heel blij met u als gemeenteraad dat we dat goedgekeurd hebben. En wat je ook merkt, is dat door de mensen te betrekken, dat bepaalde zienswijzes op een gegeven moment niet leiden tot vertraging in planprocedures. En daarom kunnen we in fase 1a nu al de eerste kavels uitgeven en kunnen we starten met bouwen. Misschien allemaal niet zo snel zoals wij het zouden willen, zoals ik het zou willen, maar gezien de huidige procedures en de manier waarop je toch iedereen mee moet nemen en juridische zaken waar je mee te maken hebt, kunnen we op dit moment niet sneller. Zoals u ook al noemde, fase 1b gaat voortvarend. We hebben het ontwerpbestemmingsplan nu ingediend. Wij hebben op dit moment 3 zienswijzes, dus ook daar valt het reuze mee. En met al die mensen gaan wij in gesprek. Eentje is overigens van de provincie en heeft voor een deel ook weer te maken met de regionale afstemming. Dan vervolgens, zoals ik al zei, splitsen in geur. En fase 2 gaan we vervolgens verder uitwerken en willen we de komende jaren uitwerken. Er is nu een fasering gepland voor bestemmingsplan in 2024, maar natuurlijk zijn wij nog flexibel op de manier zoals we dat kunnen insteken en is ook mede afhankelijk van zaken die we tegenkomen. En u noemt er zelf al een aantal: verwerving, hoe snel kunnen wij de percelen kopen? En aan de andere kant een stukje geur, hoe snel kunnen we de situatie zodanig bereiken waar we met z'n allen achter staan en wat een juiste balans geeft tussen woningbouw aan de ene kant en inderdaad bijvoorbeeld aan de oostzijde een stukje landbouw wat daar ook aan grenst. Ingaan op de verschillende opmerkingen en vragen. Woningnood, zegt CDA, heb ik het over gehad. En weten we met z'n allen dat de nood hoog is. En dat zie je ook bij de laatste kavels die gevraagd zijn. Waar duidelijk meer behoefte is dan datgene wat wij kunnen bieden. Risico's. Ik heb er net een paar belangrijke genoemd. Verwerving, geur, dat zijn inderdaad de risico's. En als je dan naar die tabel kijkt, ja, dat lijkt allemaal heel spannend natuurlijk, want met cijfertjes en iedereen probeert dat te beoordelen. Maar uiteindelijk probeer je aan de voorkant gewoon goed na te denken. Wat zijn die risico's? En proberen aan de voorkant om daar maatregelen voor te nemen, zodat je die tijdig kunt wegnemen. Wat zijn dan de gevolgen die kunnen ontstaan? Ik denk toch met name geld. Past het plan financieel nog? En wat kunnen we voor dat geld doen? En aan de andere kant de tijdsdruk. Op het moment dat wij niet in slagen om op tijd die plannen gereed te hebben, kunnen wij onze inwoners niet voorzien van woningen. Dus die twee aspecten zijn in mijn ogen heel belangrijk. Stakeholders betrekken. Zoals ik net al zei, ook bij fase 1b hebben we weer alle mensen betrokken. We hebben zelfs in coronatijd video gebruikt en dat ging eigenlijk fantastisch. Op die manier toch mensen op één manier wel bereiken en via een sms'je terug vragen stellen. En ook de werkgroep was daar heel content over. En overigens niet alleen de werkgroep, maar wij hebben ook natuurlijk allerlei bewegingen in Boekel gebruikt. Bijvoorbeeld zelfs voor het inrichten van de Peuranbreuk. Zoals bijvoorbeeld Stichting Den Eik, Stichting Bomen en al dat soort organisaties. De VVD. Tijdslijn. Kan het nog sneller? Ja, inderdaad. Wij zouden graag willen dat het nog sneller gaat. Mocht blijken dat in fase 1 het allemaal echt snel gaat, dan kunnen we fase 2 natuurlijk nog meer spoed geven. En overigens zijn wij wat dat betreft ook niet alleen afhankelijk van fase 1. Het kan best zijn dat op het moment dat fase 1 om wat voor reden dan ook niet zo snel gaat, dat je op een gegeven moment ook qua procedure al met fase 2 aan de slag gaat. Het is wel zo dat in fase 1 bewust de lijn getrokken is qua geur. Daar hebben wij geen last van geur. In fase 2 hebben we wel last van geur. Maar het is wel zo dat aan de oostkant van dat gebied meer last is, zoals net Matt Kanters ook al zei, meer last van geur hebben dan aan de westkant. Dus in die zin zou je er ook nog voor kunnen kiezen om dat op een gegeven moment op te splitsen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Verkeersvisie. Zoals net gezegd, komen we in oktober in de raad met de kaders. En wij kunnen hier flexibel mee omgaan. En we zullen u meenemen in de verdere uitwerking van met name het verkeer en de ontsluiting om die wijk heen. Als je kijkt in die wijk zelf, willen wij maximaal aandacht geven aan voetgangers en fietsers. Dus op het moment dat vinden wij zeker dicht bij het centrum, vinden wij het belangrijkste. En als je kijkt naar autoverkeer, gebruiken we juist die kwadranten met die fietspaden om het verkeer zoveel mogelijk te verspreiden in Boekel. De zuidwestkant, de zuidoostkant richting de Donk, de noordoostkant richting Bovenstehuis en de noordwestkant richting het noorden. En van daaruit zal het afhankelijk zijn van de visie die wij, die wij later gaan vaststellen, over een jaar of zo, hoe die verbinding eventueel wel of niet plaats zal vinden tussen Bovenstehuis en de Molenstraat. En als je naar de tekening kijkt, dan hebben we daar toch echt recht aan gedaan in onze ogen. Want dat is met een stippenlijn aangegeven, het gedeelte tussen, zeg maar, of net ten noorden van de Lage Schoensen. Dus als je goed kijkt in die verbindingslijn, dan ziet hij een doorgetrokken lijn vanaf de plek die eindigt bij de Lage Schoensen richting de Bovenstehuis. Dus daar kun je gewoon een doorgaande lijn zien met een ontsluiting richting de Bovenstehuis. en een stiplijn richting de Molenstraat. En die zal compleet afhankelijk zijn van de visie die wij vaststellen in die mobiliteitsvisie. Maar als plan kunnen wij hiermee uit de voeten. Want uiteindelijk kunnen we alles ontsluiten op de bovenste huis. Alleen, dan betekent het weer een afweging die wij op later moment zullen moeten maken. Wat betekent dat voertuigbewegingen ook voor de impact op de bovenste huis en de gewandhuis? Maar wij willen vandaag niet hebben over Oost-West en mobiliteitsvisie. Het gaat in dit geval om de burcht. En wat u mee moet nemen is, wij zijn flexibel, wij kunnen dat invullen. Gemeenschapsbelang. Peranbreuk. Wijstwoningen, inderdaad. Wij maken gebruik van bijzondere woningen. En ook DOP kwam daarop terug in het materiaalgebruik. Wij proberen met name door die woningen via marktpartijen aan te laten bieden, om daar een stukje mee te geven. Van ga daar specifiek ook materialen gebruiken. En dat op die manier ook die peranbreuk een mooi aanzicht te geven. Ook u spreekt over uitdagingen, met name de risico's, tijdslijn. En daar ben ik het helemaal met u eens. Dat zijn de aspecten die van belang zijn. DOP. Op tijd aan de bel trekken. Nou, dat doet u. En we zullen zeker ook proberen om de opmerking die u maakt, om die mee te nemen. De behoefte is groot, daar waren we het over eens. Zoals ik net al zei, die behoefte gaat toch met name over Boekel. En de behoefte in Boekel. Wij bouwen voor Boekel, voor Boekelse mensen en Vennoost en Huizen-Padua. Wij bouwen in principe niet voor mensen van buiten Boekel. Dat wil niet zeggen dat als wij kavels aanbieden, dat er niet mensen van buiten Boekel inschrijven. In de praktijk blijkt echter dat echt 90-95% gewoon uit Boekel komt, of anders toch wel een lijntje ergens met Boekel. Echt vreemden in Boekel komen we gelukkig nog niet zoveel tegen, hoewel wij natuurlijk openstaan voor mensen van buiten Boekel. Dat natuurlijk wel. Maar wij bouwen in principe voor mensen uit Boekel. De cijfers. De cijfers. Wij bouwen hier niet alleen voor Boekel, wij bouwen ook voor Vennoost. Dus als je naar de cijfers kijkt die wij hebben in het plan van in de visie van Kompanen, dan zijn die cijfers ook verdeeld tussen de woningbouw in Boekel, in Vennoost, stukje Huizen-Padua en natuurlijk ook niet alleen de burcht. Wij hebben ook nog andere plekken waar nu en dan gebouwd wordt. Verkeer en mobiliteit heb ik volgens mij voldoende benoemd. Even kijken. Fietsverkeer heb ik genoemd, ja. Beatrixlaan, Burgt. Ook dat zou ik willen terugleggen bij de mobiliteitsvisie. Dat lijkt mij een punt wat wel belangrijk is, maar dat zou ik zeker niet nu als belangrijk onderdeel willen zien. Duurzaamheid heb ik volgens mij ook over gehad. Wel zodat u de opmerking maakt van, goh, probeer, u noemt zelf minimaal nul op de meter, inderdaad. En de suggestie om mee te denken met accu's en opslag, die nemen we zeker mee. En natuurlijk praten we dan ook samen met wethouder Buijsen naar het stukje duurzaamheid. Bouwmaterialen heb ik het over gehad. Ten aanzien van wateropvang hebben wij overigens al eisen gesteld, ook in de vorige bestemmingsplannen, dat mensen verplicht zijn om een deel van het, of eigenlijk al het water op te vangen, maar ook een deel open te houden, zodat dat water opgevangen kan worden in de eigen tuin. En als je dan kijkt naar het risico van de peranbreuk ten aanzien van geologische verschijnselen, dan moet ik u toch verwijzen naar het onderzoek dat wij hebben laten doen door de heer Laperre. Die heeft niet alleen daarnaar gekeken, maar ook gekeken naar wat voor afstanden moeten we daar nou hanteren. En die richtlijnen die hebben wij gebruikt bij de inrichting van het plan. Ook bij fase 1b. Geur heb ik het over gehad. Is met name aan de oostzijde natuurlijk een punt. Naast de pluimveehouderij die al specifiek genoemd werd. Maar ook aan de oostzijde zitten een aantal bedrijven. Waar we wel degelijk naar willen kijken. Waar ook wel geld voor is om het mee te doen. Maar daar zal toch op een gegeven moment wel de afweging gemaakt moeten worden. Hoeveel geld gaan we stoppen in het wegnemen van geur. Versus hoeveel woningen kun je toevoegen. Want op het moment dat je niks doet, dan kun je wat minder bouwen aan de oostkant. Op het moment dat je wat meer doet aan geur, dan kun je wat meer bouwen. Nou, die balans zullen we moeten vinden, maar dat vind ik een kwestie van uitwerken. Als je dan kijkt naar de verdere detailuitwerking, dan gaan we op een gegeven moment richting een stedenbouwkundig ontwerp. Tegen die tijd dan moeten we ook wat meer grond in eigendom hebben. Op dit moment hebben we ongeveer 1/3 van alle grond in eigendom. In de komende tijd dan gaan wij zeker ten aanzien van verwerving verder. En op het moment dat we weer stappen verder zijn, dan gaan we dit ook op een gegeven moment opnemen in het grondbedrijf als aparte exploitatie. Daarmee volgens mij recht gedaan aan de antwoorden en eerste termijn.
Dank u wel. Voordat we aan tweede termijn beginnen, wil ik graag even een punt van orde maken gezien de agenda. Ik ga even u als commissie voorleggen, want het is nog een flinke agenda die we nog moeten doen. En anders gaat het misschien nog heel lang duren. Dus ik wil u eigenlijk het voorstel doen om tot 10:30 door te vergaderen en dan nog een kwartier te nemen om de advieslijst en de rondvraag nog te doen. Maar ik leg dat voor aan die commissie, hoe u daarover denkt of dat we de agenda verder door gaan werken. Dus, meneer Kanters?
Ik kan in principe wel leven inderdaad met uw voorstel, maar ik heb bij twee agendapunten ook wel de behoefte om die toch vandaag te bespreken. Eentje is vanwege actualiteit en dat is het volgende punt, aankoopgronden in Neerbroek. Die zou ik toch wel graag, al is het even kort, toch punten willen benoemen dan. En de andere is de onttrekking van wegdelen aan de openbaarheid, omdat het qua deadline